dankjewel. Het is altijd handig als je wat kan neerleggen. Hè? Derde advent. En als het goed is, is er ook een plaatje. Nummer 1. Ja, advent 3. Kerstfeest en de Godheid van Jezus. Daar willen wij vanmorgen eens over na gaan denken. En het is de derde advent is een advent van vreugde, van jubel. Daarom heb ik ook de tekst hierbij van Maria toen ze bij Elisabeth was. En een hele mooi lied zong, maar één regel daarvan was: mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Om God, mijn redder. Zelfs Maria wist het al dat het om God ging. Die zij in zich en bij zich droeg. Goed. Dan gaat er natuurlijk altijd weer wat fout in mijn... Even terugzoeken, lieve mensen. Ik heb zoveel preken hierin staan, maar ik maak elke keer wel een nieuw hoor. Wees niet bang dat ik... Ja. Even kijken. Waar moet ik zoeken? Nee, dat is het niet. Ik moet ergens... denk ik zijn bij, als je alles al zo netjes hebt klaargezet, dan gaat het natuurlijk weer eens een keer fout. Dat is de wet van Murphy, hè. We hebben die dat een klein beetje weten. Als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Alles wat fout kan gaan, het gaat een keertje fout. En dus ook een keertje zo met het opzoeken van mijn preek. Nou, kom eens even. En anders doe ik het even vanuit mijn telefoontje. Mag ik mijn telefoontje even hebben, Corrie? Die iPhone is al een beetje oud. Of deze iPad. Vandaar dat hij af en toe eens een keer het laat afweten. Maar ik heb altijd wel een geheugensteuntje nodig, hoor. Ik ben niet zoals sommigen die een preek uit hun hoofd kennen. Daarom heb ik te veel preken voor in mijn hoofd zitten. Goed, kijken of het hier wel doet. Advent 3. Ja, hier doet hij het wel in ieder geval. De Godheid van Jezus. Jezus belichaamde alles wat God is en gelijkertijd alles wat mens is. En hoe kunnen we nou met ons menselijk verstand dat begrijpen? Het is ook eigenlijk bijna onbegrijpelijk dat Maria het vatte. Zo'n jong meisje van 16 jaar ongeveer, dat zij het kon pakken. Voor ons is het al heel lastig om zoiets te vatten. De derde persoon in de drie-ene God. Jezus. God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij was er van het begin. Nou, niet-gelovige mensen vandaag aan de dag, als je het hebt over kerst, ja, dan weten ze wel dat het wel een klein beetje over Jezus gaat. Maar als je het hebt over dat Jezus, Gods Zoon, Jezus, God is, was en is, dan leggen ze gauw dat naast zich neer. Dan denk je, ja, maar dat geloven we wel. Dat vinden we veel te lastig. En er zijn ook genoeg godsdiensten in deze wereld die Jezus wel kennen, maar niet als God. Onder andere het Jodendom, alhoewel er veel messiaanse Joden nu ook zijn, messiaans gelovige Joden. In het Jodendom zelf kent men Jezus wel als een goed mens, maar niet als de Messias God. Nog niet. Nog niet. Er zijn er gelukkig wel enkele die daar hun hart voor open hebben gesteld en Jezus hebben leren kennen. In de islam, de Isa, de naam voor Jezus, herkennen ze Jezus wel als de Nabi, het woord voor profeet. Ja, Nabi wel, maar God, nee. In het boeddhisme wordt Jezus wel gezien als de wijze leraar, maar God? Nee. In het hindoeïsme precies hetzelfde. Jezus, de grote spirituele leraar, de yogi. Net als Krishna, maar zoon van God? Nee, dat kennen ze niet. Het sikhisme, sikh geloof, zelfde, wel profeet, leraar, maar God ook niet. Bahá'í, precies hetzelfde. Ze kennen allemaal Jezus wel ergens. Maar Jezus als God, misschien een manifestatie van God. New Age zegt eigenlijk hetzelfde. Toen ik in Zutphen tijdelijk voorganger was, een paar jaar, waar hebben ze een New Age tempel in Zutphen. En een keer hadden we daar een bijeenkomst van de gezamenlijke predikanten. Moet je nagaan. Gezamenlijke predikanten hadden een vergaderingetje in de New Age kerk, tempel. En ik dacht, ik ga even binnenkijken hoe dat er nou van binnen uitziet. Natuurlijk heel prachtig, mooie licht en zo. En dan zag ik dus daar, zag ik Boeddha beeldje. En ik zag uit het hindoeïsme een beeldje. En daarnaast stond een kruis. Ik geloof dat allemaal wel. De New Age. Jezus, ach, die mag er wel bij. Maar een persoonlijk God, zoals het Nieuwe Testament daarover spreekt, nee, dat toch niet. De Jehovah's getuigen, daar wil ik nog even iets over zeggen. Mag ik best wel zeggen hier. Ook zij ontkennen de godheid van Jezus. Dat is even goed dat je dat begrijpt. En ze hebben zelfs een eigen Bijbel. Ze komen ook met een Bijbel. Je moet opletten. Maar als je dan bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 1 even naast jouw Hebreeën hoofdstuk 1 legt, van jouw vertaling, die wij hebben, dan zie je dat daar verschil zit. Juist op het punt van de godheid van Jezus. Ze hebben veranderingen gebracht in de Bijbel, zodat ze de godheid van Jezus kunnen ontkennen. Vrijzinnig protestanten, die hebben we gelukkig niet meer zoveel. Maar toen ze waren, zeker toen er nog een vrijzinnige hoogleraar op de VU zat. Die zien Jezus wel als een voorbeeld. Maar Jezus als God? Nee, zij erkennen Jezus niet als God zoals wij Jezus God erkennen. In God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En als we rond kerst, deze derde advent, zondag erover nadenken dat God onder ons is gekomen, dan wonen, even kijken hoor, zulke kleine lettertjes, goed. God is onder ons komen wonen in Jezus Christus. En dan viert de hele wereld om ons heen wel het kerstfeest. En dat zien we zelfs ook in de stad. Overal zie je wel dat er uitingen zijn van vieringen van kerst. En vieringen misschien ook wel van de geboorte van Jezus. Maar men heeft wel moeite als het gaat om Jezus als God te erkennen. God vlees geworden. Incarnatie is daar dat moeilijke woord voor. God vlees geworden. Maar wij hebben de Bijbel. En de Bijbel die getuigt van zijn goedheid, van zijn godheid. En we gaan dat even lezen met elkaar. In de Bijbel staat in Jonas 10 vers 30 dat Jezus zegt, de Vader en ik zijn één. En in Johannes 14 vers 9 zegt Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hij schreef in Johannes 1, vers 1, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. De bekende tekst die dan ook wel verbonden wordt ook wel aan Genesis. En ik dacht, ik zal het even opslaan. Genesis 1, vers 28, daar zei God, hè, we weten dat de geest van God zweefde over de wateren bij de schepping. En in Genesis 2, vers 25, daar staat, laten wij, niet laat ik, zei God, nee, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Wat moeten we nu concluderen? Dat God een mens geworden was en tegelijk dat die mens ook God was. Best heel lastig om dat te bevatten. Het is een theologisch begrip, een theologisch dilemma wordt er ook wel eens gezegd. Is er een rationele onderbouwing, een argumentatie om antwoord te geven op dit mysterie van God vlees geworden, van de incarnatie? Nou, is het zo dat ik heb er naar een voorbeeldje gezocht en ik dacht, misschien is dat wel een voorbeeldje. Stel je voor dat je een kolonie bijen hebt. Hè? Je bent zo'n imker en je hebt een hele kolonie bijen. Ik heb wel eens voor zo'n kast gestaan waar dan een glasplaatje voor zit en dan zie je al die bijen, zie je zo, met elkaar bezig. En zou het helpen om tegen die bijen te praten? Ik denk het niet. Nou is het zo dat Corrie, oh dat wist jij niet hè Corrie, nee maar goed, dat Corrie, oma Corrie, als die ging wandelen met de kleinkinderen, dan wandelden ze wel eens langs de schapen. Dat was in Band, we hebben dus ook een paar schapen. En dan zei ze tegen de kleinkinderen, oma praat schaaps. En de kleinkinderen zo van. En dan zei Corrie, meh, meh. En dan zag je al die schapenkopjes. En die kleinkinderen waren helemaal stom verbaasd. Hè? Oma praat schaaps. En als we dan langs koeien liepen, zei oma, Corrie die zei tegen de kleinkind, en oma praat ook koeis. En dan zei ze, koei, 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 koei. En dan zag je al die koeien hun kop opheffen. En het is echt waar, ik ben een keer met Corrie door een weiland wezen fietsen. En er waren allemaal koeien, we mochten daar niet eens komen. Bleek het achteraf, want het waren op het terrein van de boer, maar dat wisten we niet. Corrie die riep zo voor de grap onder het fietsen, koei, 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 koei. En al die koeien kwamen eraan lopen. Nou, ik dacht van, nou. Maar zou het misschien helpen om een zo'n bijenpak aan te trekken van Maya de Bij? En een bzz, 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 bzz te doen tegen de bijen. Zodat ze mij zouden kunnen begrijpen, kunnen verstaan. Zodat ik zou kunnen communiceren met die bijen. Jammer dat de kinderen al weg zijn, hè? Zo was het. Wel, de enige hoop om met de bijen te kunnen communiceren is als je beschikt over een scheppingskracht om zelf een bij te worden. Om met de bijen te kunnen communiceren, zou je dus eigenlijk zelf een bij moeten worden. En dan lezen wij in Filippenzen 2, vers 5. Hij, die de gestalte van God had, Jezus, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte aan van de slaaf en werd gelijk aan een mens. Waarom? Omdat God met ons wilde communiceren. God wilde zijn heil, zijn plan met ons communiceren. Hij werd mens, Jezus, incarnatie, de vlees geworden God. Maar daarmee veranderde de godheid van Jezus voor geen millimeter. Maar ook gelijkertijd, zijn mensheid veranderde niet. Hij bleef ook gewoon 100% mens. En dat is eigenlijk het begrip wat bijna niet te vatten is met ons menselijk verstand, maar dat zelfs Maria begreep. Zij begreep dat zij de redder bij zich droeg. God de redder. Elke andere uitleg die je zou kunnen proberen te geven aan de incarnatie doet tekort aan ons geloof. Er zijn geen compromissen nodig. Jezus was God en God werd mens. Terug naar de adventgedachte. Het wonder van zijn komst. Als je even nagaat dat ongeveer 750 jaar voor Christus, voordat Jezus kwam, 750 jaar daarvoor, zei Jesaja de volgende woorden. Ja, dat heb je met zo'n telefoontje, jongens. En hij doet het ook nog niet. Ja, dankjewel. Jesaja zei, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. 750 jaar voordat Jezus kwam, hè. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. En Matthäus zei dus 750 jaar later, toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. En Lucas die beschrijft haar blijdschap in het lied van Maria, die lofprijs. Mijn ziel, zegt Maria, looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Ze wist dat zij de redder bij zich droeg. Nou, was het eigenlijk een schande dat Maria zwanger was in die tijd? Wat denken jullie? 16 jaar ongeveer. Niet eens getrouwd in die zin of formeel. Ja, dat was het zeker. Het was een schande. Maar toch barstte zij los in die lofprijs. Wat een fantastisch moment. Wat een wonder. De Heilige Geest die de redder had verwekt in haar. Volmaakt mens zou hij zijn, zonder zonde en volmaakt God gelijkertijd. Vandaag zouden we misschien zeggen van, ach, een meisje van die leeftijd die zulke dingen loopt te vertellen, nou, die is wel een klein beetje overgeestelijk of zo. Of misschien zouden we zeggen van, absurd. Godsdienst, waanzin, hoe kom je erop? Sectarisch. En de maagdelijke geboorte was toen net zoals nu alleen maar een aanleiding van discussie. Vast is die er geweest in die tijd. En die is er nog vandaag aan de dag. Nog steeds aanleiding tot discussie, kritiek, tot bespotting. Kunnen we ons het antwoord van Petrus nog herinneren toen Jezus aan hem vroeg? In Matthäus 16, vers 13 tot 17, dat gaan we ook hier lezen. Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, ja, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg Jezus zijn discipelen, en wie ben ik volgens jullie? En zij zeiden, Petrus zeiden, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Het is een openbaring geweest, ook in Maria. En het is ook een openbaring aan ons om te geloven dat Jezus God was en God is. wat is nou de geestelijke les die wij hierin kunnen leren? De eerste les die we kunnen leren is dat ook jouw geboorte, onze eigen geboorte, mijn geboorte, eigenlijk iets heel bijzonders is geweest. Dat besef je jezelf niet als je later volwassen bent, maar voor mijn moeder moest het toch heel bijzonder zijn geweest dat ik geboren werd. Maar ook dat ik geboren werd en dat ik op deze aarde kwam, dat jij op deze aarde kwam, is gewoon iets bijzonders. Omdat God een plan heeft met jou en mijn leven. Geloof je dat? Durf je dat te geloven? God heeft een plan met jou en mijn leven. Jij bent ook Gods droom. Wist je dat al? Terug naar de preek van Jozef van een paar jaar, twee jaar terug. Jozef was Gods droom. Hij had dromen van God, kreeg hij. Maar hij zelf was ook Gods droom. En jij bent ook Gods droom. Dat is de eerste les die we kunnen leren. Van hoe geweldig het eigenlijk er is dat we er mogen zijn. Dat God een plan heeft met je leven. En de tweede les is dat diezelfde scheppingskracht van de Heilige Geest, die Jezus geboren deed worden in Maria, zij werd zwanger, diezelfde scheppingskracht van de Heilige Geest werkt ook in mij en in jou. Om ons nieuwe mensen te maken. Is dat niet geweldig? Diezelfde scheppingskracht die Jezus geboren deed worden, werkt nu nog steeds in mij. En hij vormt mij, hij vormt jou, hij vormt ons naar het beeld van Jezus. Zijn liefde werkt de Heilige Geest uit, ook in jouw hart. Zijn genade werkt de Heilige Geest aan in jouw hart. Zijn vrede werkt de Heilige Geest ook aan in jouw hart. Zijn kracht, zijn toewijding, dat werkt de Heilige Geest ook aan in jou en mijn hart. Zijn geloof, zijn vertrouwen in de Vader, dat werkt de Heilige Geest ook aan in jou en mijn hart. Een derde les die we kunnen leren, dat Jezus helemaal mens was geworden, betekent ook dat hij alle dingen die wij als mensen ondergaan, meemaken, pijn en moeite, dat hij die kan begrijpen. Dat hij weet wat het is. De apostel Paulus zegt daar zo mooi over tegen de Romeinen in Romeinen 8, vers 34. Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Hij weet waar we doorheen gaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij is onze advocaat. Hij kan aan de Vader uitleggen welke moeite wij hebben en waar we doorheen gaan. En ook Hebreeën 7, vers 35, die staat hier ook onder. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt, volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Dat is de boodschap van Advent. Zie Jezus. Hij ziet ons en is daarom naar ons toegekomen als mens. De enige manier waarop God met ons zijn reddingsboodschap kon communiceren, is door zelf mens te worden. En dat is ook goed om dat te kunnen vatten, te kunnen pakken. Hij is ons advocaat, zit bij de Vader en hij is ook onze komende koning. Wel, als ik me dus zwak voel, als wij ons zwak voelen, dan pleit hij voor mij. Wauw. Gelukkig maar, zou je kunnen denken. Hè? Ja. Als ik verkeerd gereageerd heb op een bepaald moment, wie heeft wel eens een keer verkeerd gereageerd? Maar dan pleit hij voor jou, voor ons. Als we worden bedreigd, als we worden verleid, als we worden beschadigd, hij pleit voor jou en voor mij. Hij is er voor ons, zittend aan de rechterhand van de Vader. Advent. Jezus zag ons en wij mogen Jezus zien. De Zoon, Moeten we blijven zien op omstandigheden in ons leven? Ja, die zijn er vaak wel, hè. Dat horen we vanmorgen ook weer van. Omstandigheden zijn vaak niet weg te denken en zijn vaak heel lastig. Nee, we mogen blijven zien op Jezus. Want daar pleit Hij voor ons. En daar bidt Hij ook voor ons. Voor jou, voor mij, voor alles wat we nodig hebben, ook in deze tijd, op deze aarde. Moeten we zien op ons menselijk falen? Nee. Hij pleit voor ons. Jezus, Hij is onze redder. Moeten we zien op onze fouten? Nee. Hij pleit voor ons. Zie op Jezus. De Zoon van God. Zijn wonderbaarlijke geboorte. Ik kan het nog steeds bijna niet bevatten met mijn menselijk verstand. Zijn volbrachte werk op Golgotha. Dat Hij dus de prijs betaalde voor mijn zonde, voor onze zonde. Zodat wij weer vrede konden krijgen met God de Vader. God in vlees geworden, geïncarneerd. Om met ons dus te communiceren. En als lam God zichzelf te geven aan het kruis van Golgotha. En Lucas vat dat zo mooi samen in deze tekst in Handelingen 1 vers 3, toen hij eigenlijk de beschreef over wat de discipelen zouden gaan doen. In Handelingen 1 vers 3 staat: na zijn lijden, schrijft Lucas, en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde, en gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en hij communiceerde met hun. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Over alle dingen van God. En daarom is God vlees geworden, bij ons komen wonen, om met ons te kunnen communiceren. Een koninkrijk waar Jezus over sprak, waar Jesaja 750 jaar eerder ook al over gesproken had. Een koninkrijk van troost, een koninkrijk van redding, een koninkrijk van hoop, een koninkrijk van herstel. En dat is tot ons gekomen. En dat door de vlees geworden Zoon van God. Jesaja sprak ook die wonderbaarlijke woorden in Jesaja 9 vers 1 en 5 vers 6. 750 jaar voordat Jezus kwam. Hij zei: het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held. Eeuwige vader. Vredevorst. Groot is zijn heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen. Amen. Jezus, God, vlees geworden. Om met ons te kunnen communiceren. Hoe heeft God het kunnen bedenken? Ik zou het nooit hebben kunnen bedenken. Maar God bedacht het wel. Zijn plan om ons redding te bieden. Amen. Zullen wij gaan staan met elkaar? Heer, wat een wonder is het om te proberen te beseffen, Heer, wat het vlees worden van God eigenlijk inhoudt. En waarom dat nodig was. Heer, we begrijpen dat de mens zo ver bij u vandaan was. En uw liefde uitging. U zag ons, zoals we ook gezongen hebben vanmorgen in de aanbiddingsdienst. U zag ons, Heer, in duisternis. En u had een plan, u heeft een plan bedacht om met ons te gaan communiceren over uw koninkrijk. En daarom is Jezus gekomen. Heer, als een kindje. Dan gaan we de komende weken nog meer met elkaar vieren. Zo kwetsbaar. Als een mensenkindje. En Heer, dank u wel dat u die stap hebt genomen. Heer, dank u wel dat u dat de Godheid eigenlijk daar achter heeft gelaten. En mens bent geworden. Maar u was nog steeds net zoveel God als dat u mens was. Daarom deed u de wonderen. Daarom kon u die dingen doen hier op aarde, die u hem wandelen over water en noem maar op. Al die wonderbare dingen die alleen een God kon doen die de scheppingsmacht had. Dank u wel dat door uw geest, door diezelfde geest die u geboren deed worden, u ook in ons werkt en in ons hart nieuw leven geboren deed worden. Het licht heeft gebracht. Heer Jezus, dank u wel dat u woont in onze levens. En dank u wel, Heer, dat u ook, Heer, die karaktereigenschappen van u in ons leven uitwerkt. Heer, door de Heilige Geest. En Heer, we willen hoopvol vooruitzien, te midden van onze omstandigheden. Heer, die soms niet makkelijk zijn, zoals we ook gehoord hebben vanmorgen. Maar we willen hoopvol zien op u, Jezus. U heeft ons gezien. En wij willen u zien zoals u bent. Heer, met de wonderlijke dingen die ook u in ons eigen leven wil uitwerken. Wil u zo ons een bijzondere kersttijd ook geven. En ik bid ook, Heer, voor degene die Heer worstelen met dingen, Heer vragen hebben, Heer ook wonderen verwachten van u. Heer, wilt u ook in deze tijd uzelf laten zien als de God van wonderen, als de God van kerst, als de God die bij ons kwam. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.